KNL Delta Lima Oscar. Wat betreft nieuws uit de VS van Amsat NA, of eigenlijk Amsat US tegenwoordig. Baanparameterslijst hebben ze niks aan veranderd, want dat was niet nodig. ARIF-verbindingen die zijn er voorlopig even niet, vanwege de kerstvakantie die nog even loopt tot 13 januari. En dan begint het weer te lopen. En bovendien krijgen we dan weer te maken met ruimtewandelingen die uitgevoerd gaan worden op de 16e en de 23e. En dan zal dus de amateurapparatuur tijdelijk weer uitgeschakeld moeten worden. Dan zien we tegen die tijd wel. Nou, verder zijn er wat DX-activiteiten te verwachten vanuit Guyana en Bahia Island. Maar dat is allemaal ver weg voor ons. Daar zullen we hier waarschijnlijk weinig of niks van gaan merken. Natuurlijk zijn er weer allerlei activiteiten gepland met dingen als Hamcon en dat soort dingen in de VS, maar goed, dat is voor ons ook even minder interessant. Amsat UK is bezig met de voltooiing van, nou ja, de bouw eerst nog van een FunCube Light payload die ze in de CubeSat Jovian 1 gaan inbouwen. En daar zijn ze al een eindje mee. Ze krijgen maar 0,7 unit van een CubeSat en 1 unit CubeSat beschikbaar, dus dan moeten ze wel even heel erg hun best doen om het erin te krijgen, maar ze zijn bezig. Het begint nog wel interessant te worden. Verder ja, dat zit hier al. Ja, verder natuurlijk de afgelopen paar weken volop slowscan gezien vanuit het ISS sinds kerstmis en dat is vanmiddag geëindigd. Die 12 plaatjes die steeds herhaald uitgezonden werden, die zijn heel veel ontvangen door allerlei amateurs over de hele wereld, ook met eenvoudige apparatuur, rondstralerantennes enzovoort. Dus dat was weer een succes. De foto's die zijn geüpload, die kun je allemaal nog terugkijken in de gallery van ARIS. En dat staat allemaal dus op internet. Maar ja, naast ISS zijn er natuurlijk ook meerdere satellieten tegenwoordig die ook slowscan plaatjes uitzenden. VSAT Meteo, oftewel RS-38S en UTMN-2. En nog een paar die zenden voortdurend slowscan plaatjes uit. De laatste dagen, en dat gaat waarschijnlijk nogal een tijdje door. Dus die kun je ook nog proberen te ontvangen op 70 centimeter. En daarnaast heb je natuurlijk nog steeds Oscar 123. De nieuwe satelliet die ook slowscan plaatjes uitzendt. Nou, geen slowscan, maar slowscan digital video, SSDV. En dat zijn hele fraaie plaatjes, dat werkt heel mooi. Want als je daar niet het hele plaatje goed ontvangt, nou ja, dan ontbreekt er een paar stukjes in de foto, maar de rest komt allemaal vlekkeloos binnen. Dus dat is toch een beetje anders dan wat je met slowscan gewend bent, want dan gaat er een heleboel meer verloren als het ontvangst niet helemaal goed is. Nou ja, dus misschien toch eens rondkijken. Vooral de Russische satellieten die zijn volop bezig met slowscan uitzendingen. Ja, verder allerlei satellieten actief. Oscar 100 natuurlijk. En daar waarschuwt iemand nog eens dat er regelmatig interessante uitzendingen zijn. Bulletins en dergelijke. Zo is er ook een ham radio QST uitzending. Elk uur, en die duurt 5 minuten, met de mode BPSK 1000. En die zit dan op 10489645. Dus misschien ook eens een keer proberen die mee te schrijven. Dat kan ook leuk zijn. Nou, verder wat betreft de amateursatellieten, ja, Oscar 123, die is volop bruikbaar geweest. Sinds gisteren alleen uitzendingen van telemetrie en dergelijke, dus er is nou iets veranderd. Maar goed, dat kan allemaal nog aangepast worden, want hij wordt natuurlijk nog steeds getest enzovoort. Nou, Oscar 73 werkt helemaal goed. Volledig bruikbaar op dit moment, zolang het duurt. Oscar 7 nog steeds in mode B. Niet elke dag helemaal goed, maar de meeste tijd wel. Gisteren was het een tijdje moeilijk, maar vandaag weer volledig operationeel. Oscar 91, meeste tijd beschikbaar voor gebruik. Oscar 29, ja, af en toe is een passage, maar het wordt iets minder nu. Oscar 86 doet het ook wel. ISS, ja, die begint weer met data te werken. Nou, allerlei andere activiteiten. En verder is natuurlijk de FM-repeater gewoon operationeel. En verder hebben we natuurlijk slowscan gehad. En sinds dat dus afgelopen is, vanmiddag schakelen ze weer over op APRS Digipeater. Dus dat is nu weer actief. Nou, verder, Oscar 97, helemaal goed. Oscar 122, volledig operationeel nu. Oscar 100 natuurlijk, alles goed. RS 44 en Oscar 50 werken helemaal nog steeds prima. En Sonate 2, ja, die wisselt af en toe eens. Dan is hij weer eens actief met slowscan, dan weer eens met APRS. En dat is nu ook weer het geval. Dus wie weet, kun je die ook gebruiken. Nou, verder in het ISS hebben ze, ja, natuurlijk vooral kerstvakantie gehad. Ze zijn wel wat actief, ze zijn bezig geweest met ruimtepakken te testen en voor te bereiden op de ruimtewandelingen die gaan komen. En ja, verder is er weinig nieuws te melden op dit moment. Dat gaat wel komen weer vanaf volgende week na de kerstvakantie. Maar verder zal dus binnenkort een Cygnus ruimtevaartschip vertrekken in januari ergens, dat is niet precies bekend. Op 11 januari wordt de baan van het station weer iets verhoogd om 18:52 wordt er 1,7 meter per seconde toegevoegd, zeg maar, waardoor de hoogte weer iets toeneemt. Zo'n actie kun je mooi volgen en de live telemetrie natuurlijk. Nou, en dan komen er een heleboel ruimtewandelingen van de Amerikanen. Dat is alweer lang geleden, want door allerlei problemen met ruimtepakken, maar dat is nu allemaal hopelijk opgelost. Eerste ruimtewandeling op 16 januari, waar ze wat dingen gaan vervangen en zo. En dan de volgende, een week later, 23 januari. Kan allemaal nog natuurlijk een beetje veranderen, maar dit is het voorlopige plan even. En het mooie is, die van 16 januari, daar gaat die ruimtewandeling uitgevoerd worden door Hake en Williams. Dus Sunuti Williams, die dus nu met een verlengd verblijf in het ISS zit, die kan zich toch nog even nuttig maken door nog even een ruimtewandeling te maken. Waarom niet? Ze is er nou toch. Ja, verder zijn er natuurlijk de nieuwe flight packages bij NASA beschikbaar voor bijvoorbeeld een pompmodule die vervangen moet worden buiten het station in komende ruimtewandelingen. En de hele beschrijving van die ruimtewandeling die is dus beschikbaar met filmpjes en alle achtergrondgegevens, de volledige checklist enzovoorts. Dus die kun je ook allemaal downloaden en bekijken. Nou, verder lanceringen die we gehad hebben op 30 december en was er dus die lancering uit India van de SpaceX, oftewel de Space Docking Experiment satellieten, om dus koppelingen in de ruimte uit te proberen. Dat hadden ze nog nooit eerder getest en dat willen ze goed onder controle krijgen. Die lancering is prima gelukt. Ze zitten op een baan in de buurt van 470 kilometer hoogte. En ze vliegen nu bijna 2 kilometer van elkaar af. Ze zijn dus bezig formatievliegen toe te passen. Dat is ook al spannend genoeg. En nou gaan ze waarschijnlijk steeds dichter naar elkaar toe om dan te proberen een koppeling tot stand te brengen. En dan weer loskoppelen en weer opnieuw koppelen enzovoort. Ja, om zodoende dat systeem goed te testen en te kijken of ze dat helemaal onder controle kan hebben. Nou, verder op 31 december natuurlijk weer eens een Starlink lancering. De laatste van afgelopen jaar. En ja, daarmee was SpaceX dus het bedrijf wat veruit de meeste lanceringen heeft uitgevoerd vorig jaar. Meer dan de meeste landen, wat zelfs 2 keer zoveel als de nummer 2. En ook de hoeveelheid massa die ze in totaal in de ruimte hebben gebracht was vele malen hoger dan andere bedrijven die satellieten hebben gelanceerd. Dus dat was weer een enorm succes. Volgend jaar willen ze, of dit jaar dan, willen ze eigenlijk nog veel meer doen. Records weer breken. Dus dat wordt nog spannend. Verder hebben ze op 4 januari weer een lancering gedaan met een Falcon 9 met een communicatiesatelliet voor de geostationaire baan voor de Verenigde Arabische Emiraten. Met allerlei moderne nieuwe trucs erin. Dus ook volledig elektrische voortstuwing, wat tegenwoordig steeds vaker wordt toegepast met geostationaire satellieten. Dus dat is ook weer apart. Nou, verder komen de lancering op de 6e januari, weer een Starlink lancering om 18:21 onze tijd. Dan een Chinese lancering, ook op de 6e, om 21 uur met een onbekende payload, Lange Mars 3B-E. Dan weer een Starlink lancering op de 7e, dinsdag. Ook weer middags 16:51. En dan wordt het wat spannend, want dan komen er een paar interessante lanceringen. Eerst de New Glenn van Blue Origin, de grote nieuwe raket. Hij staat nou echt klaar, alles is voorbereid, alle machtigingen zijn binnen enzovoorts. Dus ze kunnen nu de eerste testvlucht van die hele grote nieuwe raket uit gaan voeren. Daar zit ook een platformpje in, wat uiteindelijk gebruikt gaat worden voor satellieten uit te zetten en te lanceren. Dus dat platform wordt door de raket in de ruimte gebracht en daarna kunnen verschillende kleine satellieten vanuit dat platform in de ruimte worden gebracht. Nou, daar zitten nog geen satellieten in, maar wel willen ze die ring gaan testen. Nou, die lancering staat nu gepland op de 8e, woensdag de 8e, maar ja, wel om 7 uur 's morgens. Maar het lanceervenster loopt nog tot 10:45. En ja, het kan altijd nog blijken dat het niet doorgaat en dat het uitgesteld wordt. Maar dat krijg je altijd met dit soort dingen. Ze willen bij deze vlucht zelfs meteen de eerste trap laten landen op een schip. Een platform op een schip in de oceaan. Eigenlijk gewoon een exacte kopie van wat er normale wijze altijd al gedaan wordt met de Falcon 9 eerste trap. Het schip ziet er bijna hetzelfde uit ook. Best grappig. En dan gaan ze dat meteen ook al met die eerste testlancering uitproberen. Terwijl ze nog nooit een satelliet naar een baan om de aarde hebben gelanceerd. Dus dit is wel erg ambitieus allemaal. Maar we zullen zien komende woensdag of dat gaat lukken. Dan komt er nog even een Falcon 9 lancering met weer een geheime militaire missie. Maar dat zijn waarschijnlijk weer van die Star Shield satellieten. Militaire kopieën van Starlink. En dan weer een Starlink lancering op de 10e. Op vrijdag. Nou, en dan komt op de 10e vrijdag, als het goed is, als het mee zit, de volgende testvlucht van Starship, vlucht nummer 7. En dat wordt wel even spannend allemaal. Dan zullen we dadelijk even nog wat dieper op ingaan. Nou, en dan komen we er verder op. Wel lanceringen later in januari, maar daar zien we dan wel. Verdere lanceringen, nee, eigenlijk niet eens zoveel. Jawel, op de 15e januari moeten we natuurlijk even goed in de gaten houden, want dan staat er weer een transportermissie bij SpaceX gepland. Transporter 12 met weer een grote zwerm kleine satellieten vanaf Vandenberg in Californië te lanceren. Nou, we zullen zien. Daar wordt het weer druk met uitpluizen welke satellieten het zijn en kijken of we die weer kunnen identificeren. Nou, en later krijg je ook in midden januari, als het mij zit, een lancering naar de maan van een maanlander, Blue Ghost M1. Nou, dat zien we tegen die tijd nog eens. Ja, dan wat betreft die Starship. Deze keer is die Starship een nieuwe versie, een tweede generatie Starship waar een heleboel dingen aan veranderd zijn. Hij is een stukje groter geworden, maar dat niet alleen. Ze hebben van alles gewijzigd. Starship die heeft wat vinnen achteraan het apparaat en ook vooraan bij de neus. Nou, die vinnen die aan de voorkant zitten, die zijn veranderd. Die zijn wat kleiner gemaakt en wat meer naar voren geschoven. Dus meer richting de punt van de neus, zeg maar, van het apparaat. En dat hebben ze gedaan om te zorgen dat die vinnen wat minder heet worden tijdens de terugkeer naar de aarde in de atmosfeer door de wrijving. Dan lopen ze wat minder gauw schade op en zo. Dan maken ze wat mooier. Nou, verder hebben ze allerlei dingen in de Starship veranderd. Elektronica is voor een groot deel geredesigned en voortstuwing ook. Ze hebben nu 25% meer brandstof beschikbaar. Een sterkere boordcomputer zit erin. Nou ja, noem maar op. Een heleboel dingen intern gewijzigd. Dat merk je van buiten misschien niet zo gauw, maar oké. Verder zijn ze dus ook van plan om Starship te gaan opvangen. Niet tijdens deze vlucht. Die missie nu met vlucht 7. Die lijkt wat de vlucht betreft veel op de vorige. Namelijk gewoon een grote boog tot bijna in een baan om de aarde, maar net niet helemaal. Zodat hij uiteindelijk in de Indische Oceaan terechtkomt. Maar wel gaat dan die Starship proberen dat op een nette manier uit te voeren. Alsof het een gesimuleerde echte landing is. En dan komt hij dus wel op het water en dan valt hij om en zo. Maar goed, hij gaat echt proberen nauwkeurig precies te landen zoals het hoort. En als dat goed lukt, dan zal bij de volgende vlucht geprobeerd worden die Starship ook op te vangen op een lanceerplatform. Nou ja, dat is niet het lanceerplatform zelf, want dat wordt gebruikt om de eerste trap op te vangen. Maar er staan intussen twee van die torens, dus ze kunnen gewoon allebei die dingen opvangen en dan hergebruiken voor een deel. Nou, verder worden er allerlei dingen ook met het hitteschild veranderd. Er zijn nieuwe hitteschildtegels bedacht. Er zijn ook zelfs metalen hitteschildtegels met koeling erin aan de achterkant. Dus dat is ook een manier om een hitteschild toch te laten overleven. Gewoon koelen aan de achterkant. Nou, dat wordt ook uitgeprobeerd. En ja, verder nog allerlei dingen, nieuwe sensoren, nieuwe, hoe heet het, ja, ook radarsensoren zelfs, om nauwkeuriger te kunnen landen op zo'n toren. Ook al doen ze dat bij deze vlucht nog niet, maar ze willen het wel vast testen. Verder wat nieuwe antennes gaan ze gebruiken, die zijn nou geïntegreerd. Dus voor Starlink satellieten communicatie, want die gebruiken ze natuurlijk ook steeds. En daarbij is ook de snelheid flink opgevoerd. Ze kunnen nu 120 megabits per seconde real-time data doorsturen, video en telemetrie. Er zitten nou meer dan 30 camera's in en op en aan het apparaat, zodat ze veel beter kunnen zien wat er allemaal aan de hand is. Nou, en verder die antennes dus voor Starlink, maar ook voor satellietnavigatie en voor een backup hoogfrequent communicatielink. En ze zeggen bij die satellietcommunicatie dat het gaat om GNSS, oftewel de algemene beschrijving en niet specifiek GPS. En in Europa wordt natuurlijk gesuggereerd dat ze daarmee suggereren dat ze natuurlijk het Europese Galileo-systeem gaan gebruiken voor navigatie, want dat is nauwkeuriger dan GPS. Maar dat willen ze niet officieel melden. Nou ja, verder is het idee om bij deze vlucht ook al te simuleren dat ze satellieten gaan lanceren vanuit Starship. Dat is ook voor het eerst. En ze gaan hier, als het goed is, 10 namaak Starlink-satellieten in de baan om de aarde brengen vanuit Starship. Dat zijn dan wel dummies, maar goed, het is wel hetzelfde, dezelfde afmeting, hetzelfde gewicht. Dus ze kunnen kijken of dat dan goed gaat of niet. En dat zijn dan ook de nieuwe generatie Starlink-satellieten, de versie 2 en dan full size. Dus niet de mini-versie 2 die nu de laatste tijd door Falcon 9's worden gelanceerd, maar dan worden het echt de grote versie 2. Die alleen maar vanuit Starship kan worden gelanceerd. Dus nou ja, nog meer van die wijzigingen. We zullen zien. De eerste trap, die booster, de grote Super Heavy, die zal veel lijken op de vorige. Maar ze gaan al wel weer proberen dingen te hergebruiken. Want ook in deze nieuwe booster zit dus een motor die al eens eerder gebruikt is voor een vlucht met een Starship. Dus ook daarmee beginnen ze alweer het hergebruik toe te passen. Dus zo wordt het steeds mooier, het hele verhaal. Verder, kijk, ja, eigenlijk allemaal andere, kleinere details, maar dat zien we dan wel. Maar goed, dat moet dus allemaal komende week gaan gebeuren, die lancering. En dat zal ongetwijfeld spectaculair worden. Nou, dan als afsluiting nog even over baanparameters. Waarschijnlijk maakt iedereen nu gebruik van satelliettrackingprogramma's of die gebaseerd zijn op het SGP-4 en het DP-4 model. En dat betekent dat die programma's uitsluitend gebruik kunnen maken van de zogenaamde TLE-parameters, de Two Line Elements, de beroemde baanparameters die we gewend zijn te gebruiken de afgelopen tientallen jaren. Maar ja, binnenkort houdt het op. Kunnen dus geen satellieten of geen baanparameters meer worden gepubliceerd in het TLE-formaat. Simpel omdat voor het catalogusnummer van een satelliet maar 5 cijfers beschikbaar zijn. Nou, we zitten momenteel in al boven de 62.000. Dan zou je zeggen, nou dan kun je toch nog een eind vooruit voor je bij de 100.000 bent. Maar zo gaat het niet. Het probleem is dat alle nummers vanaf 70.000 al gebruikt worden voor iets anders. Dus die kunnen niet meer beschikbaar worden gemaakt voor gewone satellieten die gelanceerd worden. Dus dat betekent, zodra 70.000 wordt bereikt, dan houdt het op. Dan wordt het TLE-formaat definitief afgeschaft door de bronnen van baanparameters. Dat betekent dat je dus wel baanparameters kunt krijgen, maar alleen in een ander format. Nou, dat zijn ze al een paar jaren aan het doen. Die kun je nu ook al downloaden. En die parameters, ja, die kun je dus ophalen in 5 verschillende formaten. De inhoud is hetzelfde, maar de vorm is iets anders. Hè. De manier waarop het gepresenteerd wordt. En dat is in XML, KVN, of 2 JSON-formaten of CSV. En je mag zelf kiezen welke je handig vindt. Die kun je gewoon downloaden en gaan gebruiken. Maar het probleem is natuurlijk dat de huidige trackingprogramma's niks kunnen met dat soort parameters in die vorm, want die kunnen alleen maar werken met TLE's. Nou ja, dat gaat dus mis. Dat betekent dat de auteurs van alle satelliettrackingprogramma's in actie moeten komen om hun programma aan te passen. Zodat dan die wapenraamwaters in zo'n nieuwe vorm in het programma kunnen worden gestopt. Maar ja, dat gaat nog niet zo hard. De meeste programma's die werken nog steeds met de oude methode. En je ziet er nog steeds weinig gebeuren. Er is maar één programma wat al wel werkt met die nieuwe parameters. En dat is Previsat. Previsat is een Frans trackingprogramma. Overigens best een fraai programma. Dat kun je heel goed gebruiken. Kun je zo downloaden. En dat werkt al wel met die nieuwe parameters. Maar dat is zo'n beetje de enige voor zover ik kan nagaan. Dus wat moet je dan als je een oud programma hebt? En de auteur die doet er niks aan. Of je hebt een programma wat al lang niet meer onderhouden wordt. Wat helemaal alleen maar een klassiek programma is wat wel zo werkt, maar waar niks meer aan veranderd wordt. Zoals Orbitron bijvoorbeeld. Ja, dan wil je toch TLE's kunnen gebruiken, die oude parametervorm. Maar ja, die krijg je niet meer. Dus die moet je dan maar zelf gaan maken. Nou, daar heb ik intussen een programma voor gemaakt. Ik haal dus nou de baanparameters op, niet meer in TLE, maar in bijvoorbeeld JSON. En JSON-formaat, dat zet ik dan om naar TLE-parameters. En die stop ik dan gewoon toch weer in mijn oude programma, zodat het gewoon blijft werken. Dat kan nog wel, maar zodra dus die baanparameternummers, of die satellietnummers, boven de 100.000 komen, dan gaat het mis. Want die oude programma's hebben maar 5 posities. Dus dat gaat niet verder dan 70.000, zeg maar. Dus moet er dan nog een truc worden toegepast om dan toch die grotere nummers in die kleine, of in die 5 positie velden te krijgen. Nou, dat wordt dan een noodoplossing, waarvan eigenlijk alle experts zeggen, dat moet je beslist niet willen. Dat moet je helemaal niet doen. Doe het nou in één keer goed en ga nou over op de nieuwe parameters. Maar ja, als die er niet zijn, of als die er wel zijn, maar het programma kan er niks mee, dan wordt het moeilijk. Nou, dus moet je een truc toepassen en dat heet dan alpha 5. Dat betekent, je gaat met alfanumerieke nummers werken die toch maar 5 posities hebben. En dat gaat dan gewoon door het hoogste getal, dus dat wordt dan boven de 100.000, wordt dat 1-0. Die 10, die zet je om naar letter A. En dan wordt het dus ineens A-0-0 nog wat. 4 cijfers erachter. En met die alpha 5 heb je het probleem dus wel opgelost. Het wordt dus niet aanbevolen om dat te doen, maar het kan wel voorlopig. Het is natuurlijk maar een tijdelijke noodoplossing, maar het kan wel. En zo kun je toch een tijdje vooruit. Want dan eerst krijg je bij je 100.000 de A en een tijdje later bij 11.000 of 1,1 miljoen. Hè, krijg je dus de 11 wordt dan een B en later wordt het 12 een C enzovoorts. Dus dat gaat nog heel lang goed voordat je in de problemen gaat komen. Nou, ik heb die software draaien, het werkt helemaal, dus ik zit voorlopig gebakken, zeg maar, met mijn tracking software. Maar ja, het is natuurlijk wel te hopen dat de auteurs van de verschillende programma's het probleem netjes oplossen en echt gebruik gaan maken van die nieuwe parameters. Dan hoeven dit soort gemene trucs niet meer toe te passen. Nou, laten we het hopen dat dat gaat werken en dan kunnen we later alle programma's gaan gebruiken zoals het hoort. Goed, tot zover even de zaken voor deze week.